DNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liemt.
Twee Nederlandse topsporters werden beschuldigd van doping en vrijgesproken. Shorttrackster Yara van Kerkhoff en zwemster Kira Toussaint. Maar er ging wel een kostbare verdediging aan vooraf. Geld dat de sporters zelf moeten betalen. En daarover maakt de atletencommissie van NOC-NSF zich zorgen. Van die atletencommissie is oud-bobsleer Esmee Kamphuis de gast, is nu arts. En de advocaat van de twee sporters, Michiel van Dijk van advocatenkantoor CMS, ook bekend als de snelste advocaat. Welkom. Ja, eerst even naar Michiel van Dijk. Heel onbeleefd, maar ik zei de snelste advocaat. Hoe komt dat? Waar komt die naam vandaan?
In 2012 was er een hardloopwedstrijdje. Dat werd georganiseerd door een uitgeverij van wetboeken. Dat wedstrijdje won ik. Niet in toga, maar gewoon in een hardloopshirtje.
En ook nog een rugbier. En daar hebben jullie iets samen. Want Esmee Kamphuis, ook natuurlijk heel veel gedaan. Bobsleeën, hele grote successen behaald. Maar dus ook rugbier, geloof ik.
Ja, klopt. Nadat ik gestopt ben met bobsleeën, ben ik gaan rugbier. En we kwamen er net achter dat we bij dezelfde club hebben gespeeld. Dus
ook dat nog. Elkaar niet voor de voeten gelopen, in ieder geval.
Zeker niet.
Nee. Nou, laten we eerst even kort de twee zaken bespreken. We beginnen met de zwemster, met Kira Toussaint. Wat speelde er precies, Michiel van Dijk?
In de zaak van Kira Toussaint, daar is op een gegeven moment een positieve test naar boven gekomen. En de verdenking was dat het verboden stofje tulobuterol was. Dat leidde tot grote vraagtekens bij eigenlijk alles en iedereen. Want dat is een stofje wat eigenlijk in Europa, maar eigenlijk ook wereldwijd, niet of nauwelijks voorkomt. Er zijn slechts 4 of 5 zaken van bekend. Allemaal Aziatische zaken. Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, bleek dat dat een vals positieve test was. En dat ze gewoon een medicijn had genomen wat wel is toegestaan. Maar dat bij het meten in het laboratorium er een ernstige fout is gemaakt.
Maar komt het dan op neer dat ze positief scoorden op een middel dat ze niet gebruikten?
Exact.
Hoe zijn jullie erachter gekomen?
Wij zijn gaan zoeken naar mogelijkheden. Hoe komt het dat dat stofje in het lichaam is terechtgekomen? Want het wordt dus feitelijk wel aangetroffen. Ja, dan ga je alle scenario's af. En een van die scenario's was dat er een vals positieve test zou hebben plaatsgevonden. Daar hebben we over gesproken met de dopingautoriteit. En op datzelfde moment bleek dat er ook al een circulaire van WADA, dat is de internationale dopingorganisatie, verspreid was. Dat er, en dat was op no-name basis, dus de zaak van Kira, die kende WADA op dat moment niet. En dat er een mogelijkheid van vals positieve test bestond. Nou, en dat viel eigenlijk op hetzelfde moment samen. En toen werd 1 en 1 2. En toen bleek dat dat inderdaad bij Kira gelukkig voor haar dan een vals positieve test was.
Ja, maar toch is het allemaal verschrikkelijk. Want je komt dan in de krant en je komt in de media als iemand die beschuldigd wordt van doping met alle kwalijke gevolgen van dien. Daar gaan we het ook nog over hebben. Yara van Kerkhoff. De twee hebben ook onderling veel contact met elkaar gehad. Begrijpelijk, want haar zaak heeft vergelijkbare waarden.
Ja, dat is een shorttrackster. Andere zaak, omdat het daar over een paspoortzaak gaat, zoals dat heet. Dus daar is nooit doping aangetroffen. Maar daar is door WADA op een zeker moment samen met de ISU, de Internationale Schaatsbond, vastgesteld dat er 3 afwijkingen waren in haar bloedpaspoort. En dat EPO-gebruik of dopinggebruik daar de oorzaak van zou zijn.
Ja, voor deze topsport is toch een ramp. Want de overeenkomst is natuurlijk altijd waar roken is vuur. Dat blijft altijd een beetje hangen. Ze zeggen dat ook in interviews. Ze komt de supermarkt binnen. Iedereen denkt, oh, dus diegene die doping heeft gebruikt of ervan verdacht wordt. De advocaat aan de andere kant, die denkt, hé, de meter loopt, want dan komt WADA komt erop terug, het agentschap, de meter blijft lopen, want dan moet je daar weer onderzoek naar plegen, je moet continu onderzoek doen. Is het voor advocaten wel een goudmijn? Ja, dus.
Ja, uiteindelijk gaat het niet in eerste instantie om geld. Maar het gaat natuurlijk om een situatie waar een topsporter in zit. En er wordt onrecht aangedaan. En daar ben je advocaat voor geworden. Je wil dat onrecht uit de wereld helpen.
Dat is 1. En dan in tweede instantie levert het ook heel veel geld op voor advocaten.
Ja, aan het eind van het liedje wordt er heel veel werk verricht. En de crux van het hele verhaal is dat je als sporter in zo'n situatie je eigen onschuld moet gaan aantonen.
Maar dit soort voorbeelden maakt wel dat de atletencommissie in actie wilde komen. Esmee Kamphuis.
Ja, dat klopt. Wij vinden dat elke sporter die verdacht wordt van doping, of het nou terecht of onterecht is, recht heeft op een eerlijk proces. En daarbij dus niet beperkt moet zijn in financiële middelen. En het is gewoon duur onderzoek wat er moet gebeuren. Tegenwoordig zijn het steeds complexere zaken. Waardoor er meer onderzoek wordt gedaan, meer werk nodig is van advocaten. En dus,
nee, probeerde de snelste advocaat oploopt. Een beetje te pesten ook over dat geld de prijs al op. Maar die doet gewoon zijn werk en doet ze goed mogelijk. Dus logisch, zo gaat het dan
natuurlijk. En daarvoor worden betaald. Alleen de sporter kan dat financieel gewoon niet dragen. En dus moet daar gekeken worden dat een sporter niet onterecht beschuldigd wordt van iets, omdat hij gewoon puur zijn verdediging niet kan betalen.
Wat zou je dan kunnen doen? Gefinancierde rechtsbijstand? Is dat al op orde? Is dat al genoeg? Of is dat bij lange na niet genoeg?
Nou ja, we adviseren sowieso sporters om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, waarbij ze wel goed moeten kijken of inderdaad sport vergoed wordt. Want niet elke rechtsbijstandsverzekering ziet dat dus als een aanmerking voor vergoeding. En daarnaast, ja, als je gewoon in een complexe zaak belandt, is de maximale vergoeding van die rechtsbijstandsverzekering vaak niet genoeg. En daarom zijn we nu in actie gekomen om samen met NOC NSF te gaan kijken hoe kunnen wij toch zorgen dat er of een fonds of een verzekering of iets komt, zodat we dat kunnen betalen.
Doorgaan. Eerst even dat we een idee hebben van het geld. Want stel dat je de top krijgt uitbetaald van de rechtsbijstandsfonds, en stel dat je de top moet betalen aan een advocaat. Hoe ver loopt het uit elkaar?
Ja, dat ligt heel erg aan hoe complex en ingewikkeld het proces is.
Maar de twee waar we net over hadden, waar we dan gaan.
Beter dan ik, maar,
nou ja, precies, Michiel van Dijk, waar we het net over hadden.
Ja, die verschillen die zijn heel groot. Dat is lang niet 100% dekkend. En je moet daarnaast ook beseffen dat.
Maar als je 2 jaar doorgaat, dan ben je een ton kwijt of nog meer aan advocaatkosten?
Dat kan. Dat hangt echt van, laten we zeggen, het hele verdedigingsteam dat je moet gaan formeren. Kijk, het gaat niet alleen om het juridische verhaal, maar het gaat vaak ook om een medisch verhaal. Er moet een topsportarts bij betrokken, er moet een klinisch chemicus bij betrokken raken. In de zaak van Kira hebben we allerlei onderzoeken laten doen. We hebben voeding, we hebben medicatie laten onderzoeken, we hebben haaranalyses laten uitvoeren. Dat kost heel veel geld.
Onlangs was het atletenforum van het IOC bij elkaar. Dus de financiële bijstand van sporters met een dopingverdenking ter sprake gekomen. Wat is daar uitgekomen?
Ja, nou ja, eigenlijk zien we dat dus meerdere internationale atletencommissies ermee bezig zijn. We hebben het ook neergelegd bij inderdaad de atletencommissie van het IOC, ook van de WADA. WADA atletencommissie is daar nu ook mee bezig. Die kijken ernaar. Onder andere onze oud-voorzitter Giel Warnes is daar nu onderdeel van de atletencommissie. Maar wij zijn vooral op nationaal niveau ook heel druk bezig met het NOC om hier naar te kijken. En het NOC ziet de noodzaak en pakt het heel goed op, dus dat is super fijn.
Maar je noemde net al de mogelijkheid van een fonds of een verzekering. Wat
ja,
is het beste?
Of een combinatie van beide. Ja, dat zijn we dus aan het onderzoeken. Nou ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is dat, dat de sporters hun rechtsbijstand op orde hebben, zodat het begin gekofferd is en dat we voor de deel daarna voorzieningen gaan creëren. Daar moeten we met z'n allen goed over nadenken wat de beste weg is. Zodat de kosten voor de sporter vergoed zijn, maar ook internationale dopingagentschappen die nu soms weer in hoger beroep gaan, weten nu, ja, de sporter kan het misschien niet betalen, zoals we in hoger beroep gaan, is het klaar. Ja, en dat die prikkel dan in ieder geval wegvalt.
Maar is het beste een nationale of een internationale regeling? Dus heel veel nationale regelingen of 1 internationale regeling?
Ja, het liefst wil je natuurlijk gewoon internationaal dat het wereldwijd voor alle sporters goed geregeld is. Maar als we dat op dit moment niet op korte termijn voor elkaar krijgen, moeten we natuurlijk wel zorgen dat wij het nationaal op orde hebben, totdat er een internationale regeling komt.
Voor zover ik weet zijn er 2 landen actief mee bezig. Amerika en Zwitserland. Misschien zijn het er meer, maar zijn dat de enigen die daar nu echt actief mee bezig zijn en stap hebben gezet?
Die zijn er heel actief mee bezig. Want bijvoorbeeld in Amerika gebeurt er ook veel, dat sporters toch inderdaad verdacht worden en dan uit selecties worden gezet en gewoon, ja, de verdediging niet kunnen betalen en het gewoon einde carrière is. Nou, dat mag natuurlijk gewoon echt niet gebeuren. Er zijn ongetwijfeld meer landen mee bezig, maar dit zijn onder andere de atletencommissies waar onze voorzitter Hinkley Schreuders mee heeft gesproken afgelopen weekend.
Ja, maar heel vaak kijken dus ook naar die landen. En wat is er uitgekomen? Dat je denkt, je hebt ermee gesproken en dat is bijna een kant-en-klaar model dat je voor Nederland kunt overnemen. Of zit daar toch heel veel haken en ogen aan?
Nee. Wij zijn nu in Nederland heel actief bezig. Zij zijn ook nog internationaal en in hun eigen land dingen aan het uitzoeken. Maar ik denk dat wij vooral nu moeten focussen op wat we met de NOC aan het regelen zijn en aan het kijken zijn. Dus met name naar een verzekering of een fonds. En daar hopen we dat daar binnenkort meer nieuws over komt.
Nou, doe het nu maar vast, want je bent toch al hier.
Helaas. We zijn echt in de onderzoekende fase. En dan moeten we, voordat we met een advies komen, denk ik, eerst een gedegen onderzoek hebben en met een goed advies komen.
Mensen die het horen, die denken er wel vaak. Nou, jullie weten allebei ook van nabij wat sport en topsport zelfs is. Mensen denken ook van, ja, wacht even, wat zeuren ze nou? Ze komen in die slachtofferrol en ze blijven maar doorgaan. Het tegendeel is denk ik het geval, hè? Want je zet er alles op. Je hebt het zelf met bobslee ook meegemaakt. Overstap gemaakt van atletiek naar bobslee, de top bereikt, volledig gefocust. En dan kan er zoiets gebeuren. Wat doet dat met een topsporter?
Ja, ik denk, los van inderdaad de emotionele schade en de schade die het ook aan je sportcarrière doet, heb je gewoon een probleem als je jezelf niet kan verdedigen. En ik denk wel dat het gewoon van essentieel belang is dat je dat kan als sporter. En dat je niet ten onrechte einde carrière hebt, omdat je nou eenmaal gewoon de financiële middelen
hebt. Zit het ook in je hoofd. Voortdurend toch in je hoofd zoiets. Ondertussen moet je wat trainen en dan zeggen mensen, dan moet je een knop omzetten. Maar dat kan natuurlijk bijna niet, want dit is te groot en te belangrijk. En iedereen kijkt je in ieder geval erop aan.
Ja. En ja, dat is een probleem. En daarnaast al bewijs je je onschuld. Ik denk inderdaad dat je nooit helemaal van de naam afkomt. En dat is natuurlijk ook nog wel een kant wat wij als atleetcommissie belangrijk vinden. Dat daar ook naar gekeken gaat worden in de toekomst. Als iemand uiteindelijk niet schuldig bevonden wordt doordat je allerlei onderzoeken hebt laten doen. Dan is het ook belangrijk dat de kosten die je gemaakt hebt uiteindelijk natuurlijk vergoed worden. En dat is helaas op dit moment ook niet het geval.
Ja, wat betekent dat de vervuiler betaalt? Dat je dat en dan je die kant op gaat? Michiel van Dijk, is dat reëel en denkbaar?
Ik denk dat dat wel het systeem zou moeten zijn. Het is zeker ook in de beide zaken waar we nu over spreken. Overigens daarvan is het dus niet zo dat ze zijn vrijgesproken, maar uiteindelijk zijn de zaken gewoon ingetrokken. Dat betekent dat er geen zaak is. Nou, dat zou dan echt van de zotte zijn dat je als sporter zelf, terwijl je al met die ellende rondloopt, het is een blok op je maag, je kunt gewoon die focus niet meer hebben voor topsport. Extreem moeilijk. Ja, als je dan ook nog daar zelf de rekening voor moet betalen, dat zou een godspe zijn.
Nee, nogmaals, die rekeningen zijn echt extreem hoog of exorbitant hoog. Dat is voor de meesten gewoon niet te betalen, want je moet toch al alles erop zijn zetten.
Exact, en dan zou je dus een onderscheid krijgen tussen de vermogende of bemiddelende sporters die dat wel kunnen betalen en die dus wel hun onschuld zouden kunnen bewijzen en de sporters die dat niet kunnen. En dat zou een onderscheid zijn wat gewoon dat is absoluut niet goed en ook niet zo bedoeld.
Is het mogelijk om een schadeclaimzaak te doen?
Dat is mogelijk. Dat is wel lastig, want we hebben al in de zaak van Kira Toussaint gezien dat iedereen naar iedereen gaat verwijzen. Dus WADA verwijst naar dopinglaboratorium verwijst naar de opdrachtgever, dat is FINA. En FINA zegt, wij hebben het gedaan, dat is de Internationale Federatie.
Ga je het om die reden niet doen, of denk je, gaat toch een poging wagen?
Nou, we kijken rustig eventjes naar wat er op ons af gaat komen, omdat we ergens wel verwachten dat er vanuit de Internationale Federatie een beweging gaat komen, omdat zij ook wel aanvoelen dat wat er is gebeurd, dat gewoon zeer kwalijk is.
Wat betekent dat er een beweging gaat komen?
Sowieso zou het uitermate correct en sportief zijn als er gewoon excuses worden gemaakt. Daar begint het gewoon mee. We willen eens even een gesprek met jou voeren, sporter, want wat er is gebeurd, dat vinden we heel erg. En als er een voorstel wordt gedaan ter compensatie.
Straks tonen de recente dopingvrijspraken ook aan dat het controlesysteem en de dopinglijst op de schop moet.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Zwemster Kira Toussaint werd door een foutentest en onrechte beschuldigd van doping. En ook de afwijkende bloedwaarden van shorttrackster Jara van Kerkhoff bleken niets met doping, maar met een aangeboren hartafwijking te maken te hebben. Mijn gasten zijn Esmee Kamphuis, lid van NOC-NSF Atletencommissie. Ze werd vierde met bobslee op de Olympische Spelen in Sochi. En Michiel van Dijk, advocaat bij CMS, gespecialiseerd in dopingprocedures en ook nog vervent rugbier geweest. Zijn de testen te gevoelig of zijn ze niet gevoelig genoeg? Hoe moet je het zien, Esmee Kamphuis?
Ja, dat hangt natuurlijk per test af van welke stof je test. Elke test heeft een sensitiviteit en specificiteit, waardoor je bepaalde fout-positieve en fout-negatieve resultaten krijgt. Maar wat denk ik heel belangrijk is als er een test is die een relatief hoog percentage vals-positieve uitslagen heeft, dat we dan een soort van B-test gaan invoeren die daarvoor gevoeliger is en dat je minder vals-positieve uitslagen krijgt. Want dat zijn natuurlijk de onterechte beschuldigingen aan sporters.
En zijn die er nu heel veel? Zijn er nu veel vals-positieve testen?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het begin van het systeem gewoon goed is. Maar soms kom je dus in zaken zoals die van Kira achter dat bepaalde testen misschien toch nog specifiekere hertesten nodig hebben. Maar dat is iets waar we in de toekomst met z'n allen naar moeten kijken.
Ja, hoe kijken advocaten daarnaar?
Ja, allereerst is het inderdaad helemaal juist wat Esmee zegt, dat het aantal valt echt gewoon minimaal. Dat is ook echt de nachtmerrie voor elke betrokkenen in een dopingzaak dat gebeurt. Behalve dan misschien voor de sporter.
Dan kun je bijna zeggen, dat gebeurt altijd. Er zijn geen garanties in het leven, laten we maar houden zoals het is.
Nee, en je ziet vaak als je in dopingprocedures kijkt dat ook mensenwerk is. En er worden ook fouten gemaakt doordat handtekeningen verkeerd worden gezet of tot analyses verkeerd worden uitgevoerd. Wat wel opvallend is, vind ik, dat er per dopinglaboratorium een maat dat er op een aparte manier wordt gemeten. En dat betekent dat bijvoorbeeld in een dopinglaboratorium in Gent anders wordt gemeten dan in Keulen. En dat zou dus betekenen dat afhankelijk van de vraag waar je sample naartoe wordt gestuurd als sporter, dat er een bepaalde uitkomst is. En
dat is een volstrekt idioot. Ik bedoel, dit zou je dan internationaal gelijk moeten schakelen. Als je al iets gelijk schakelt, in ieder geval op dit gebied.
Absoluut. Dus
wie is daar dan verantwoordelijk voor?
Daar is WADA voor verantwoordelijk. Die hebben,
dat is wel heel simpel dan voor WADA.
Ja, maar je hebt bepaalde regelgeving. En daar staan minimum en maximum eisen voldoen. En daar is ook een bepaalde marge waarbinnen dat dopinglaboratorium moet opereren. En als ze daaraan voldoen, dan krijgen ze een ISO-certificering. Maar er is dus sprake van een marge. En die marges, dat zijn nou net de details waar een dopingzaak wel
daar gaat het natuurlijk. En dan zijn er ook middelen die wel stimulerend werken, maar nog niet op die lijsten staan. Hè? Die dopinglijsten die dan uiteindelijk zijn samengesteld. Is dat dan wel doping? Dus als het nu wel stimulerend werkt, maar nog niet op de lijst staat?
Formeel niet, want er is een dopinglijst en alles wat daarop staat, dat is doping. Dus de discussie, is het doping of niet, dat kun je heel makkelijk terugbrengen tot de vraag, staat het op die lijst?
Ja, maar hoe vaak verandert die lijst?
Eén keer per jaar wordt daar naar gekeken.
En wie stelt de lijst samen?
WADA. En WADA doet dat eigenlijk op voorspraak van de medische ethische commissie. En daar zitten artsen en klinische chemici in. En die kijken naar stofjes en die kijken of het erop moet of eraf moet of een andere waarde moet krijgen.
En die kijken daar dus elk jaar naar. Dus als je heel erg slim bent, dan zie je dat heel vaak. De boeven en de boevenvangers die een groot gevecht met elkaar voeren, zie je dat hier natuurlijk ook. Als je heel slim bent, kun je altijd die lijst net vooruit zijn.
Dat klopt.
En dan kun je als sporter dus ook zeggen, ik was er niet van op de hoogte.
Dat zal in de procedure niet werken. Er zijn ook wel gevallen bekend waar sporters dat gingen roepen. En dat hield niet stand bij de tuchtrechter of bij het KAS. Dat is het hoogste sporttribunaal. Je bent zelf verantwoordelijk voor je kennis over die lijst van verboden middelen.
Maar dat kun je zelf toch bijna niet bij. Heb jij dat zelf gedaan als topsporter in je carrière?
Ja, je moet. Je staat onder 24 uur dopingcontrole.
Maar bedoel, deed je dat zelf of deden anderen dat voor jou?
Nee, dat doe je zelf. Je weet zelf als sporter dat je een heleboel dingen niet mag hebben. Dus je moet heel specifiek, ook als je ziek bent of wat dan ook, met je arts overleggen, staat dit niet op de dopinglijst en mag ik dit überhaupt gebruiken?
Was de verleiding af en toe niet heel erg groot om te denken, wacht even, het is niet op de dopinglijst, maar dit werkt heel erg goed voor mij.
Nee, voor mij niet. Nee, ik wilde een medaille zonder doping. Ik wilde het zelf gedaan hebben, anders zou ik nooit oprecht kunnen juichen. Dus voor mij was het heel simpel. En los daarvan denk ik ook als arts, als je zo'n stomme fout maakt, dat je ook je medische carrière kan vergeten. Dus was voor mij überhaupt.
Dus eigenlijk moeten alle topsporters de ambitie hebben om nooit arts te worden. Dat zou een
ik denk dat alle topsporters de ambitie moeten hebben om schoon te winnen.
Ja, toch wel of niet, Michiel van Dijk?
Ja, de praktijk is alleen dat heel veel sporters daar toch wel anders tegenaan kijken. Je hebt altijd valsspelers. En ik heb in mijn praktijk ook echt gevallen voorbij zien komen waar iemand ziek werd op een vakantieadres of in Afrika op safari, ik zeg maar wat, tijdens 2 weken reces. En daar een hoestdrankje koopt en er helemaal niet over nadenkt. En elke sterveling kan daar een hoestdrankje kopen. Maar als je topsporter bent, dan kan dat niet.
Ja, sommige topsporters zeggen wel op een gegeven moment word je bijna gek van dat je echt overal op moet letten.
Dat klopt.
Zoals wij gewone consumenten in supermarkten ook bijna niet meer op elk pakje kunnen gaan kijken. Want het is ondoenlijk. Ja. Is dat wel gewoon bij te houden, allemaal stopsporten?
Ja, dat is moeilijk. En voor mij was het natuurlijk het voordeel dat je een medische achtergrond hebt, dat je daar meer in zit en meer geïnteresseerd in bent. Maar ja, je weet gewoon als topsporter dat je dus een aantal dingen, of heel veel dingen, niet kan en niet mag. En daar moet je rekening mee houden. En als je dat zelf niet kan bijhouden, moet je zorgen dat er in je begeleidingsteams mensen zijn die dat voor je doen.
Maar hoe zit het dan met die medische attesten? Uitzonderingen waardoor sporters van alles mogen gebruiken?
Nou ja, dat mag natuurlijk alleen maar als er een medische indicatie is.
Inspanningsastma, weet ik het, ruwe balzakken schijnt zelfs voorbij te komen in de wielrennerij. Nee, maar dat soort zaken gebeuren allemaal. Bedoel, als je dat precies weet en een arts hebt die daar heel goed van op de hoogte is, dan zijn er dus heel veel mogelijke uitzonderingen.
Nou ja, of er heel veel uitzonderingen zijn. Ik denk gewoon dat je als arts ook de verplichting hebt om te kijken of iemand echt een medische indicatie heeft. En we zijn ook met NOC-NSF en Michiel ook onder andere dus, en onze commissie bezig met een medisch gedragscode voor topsportartsen. Waarin we ook deze kant van de medicatievoorschrijving, et cetera, weer onder de loep nemen op basis van de recente T-Rax.
Maar wat kan er dan veranderen? Waar wordt de druk dan op sportartsen groter?
Nee, ik denk wat we vooral belangrijk vinden is dat je als sportarts en als arts in het algemeen alleen op medische indicatie, echt strikte medische indicatie, medicatie voorschrijft.
Maar om het nog ingewikkelder te maken, de lijst van het IOC ziet er vaak, zeggen veel topsporters althans, ziet er vaak anders uit dan die van de sportbond. Is dat ook zo, Michiel van Dijk?
Als het goed is, zou daar weinig verschil in mogen zijn. Het is wel zo dat internationale bonden en daarmee ook de nationale bonden die eronder hangen, soms eigen specifieke, sportspecifieke regels hebben.
Nou, zat ik bij wielrenners het voorbeeld Tramadol. De bond verbiedt het, maar niet op de dopinglijst.
Ja, nou, dat is heel interessant. Daar hadden we het net ook over. Want dat is per 1 maart is dat verboden. Terecht dat het verboden is, omdat dat een bijwerking heeft die in het wielrennen absoluut onwenselijk en gevaarlijk is. Maar het staat niet op de lijst van verboden middelen. Dus daar zie je dus dat het sportspecifiek verboden is, maar het staat niet op de lijst van verboden middelen.
Ja, ik zou als topsporter bijna denken, terwijl ik mij moet focussen op hele andere dingen, zoals medaille halen of de 400 meter winnen, weet ik wat ik mee bezig ben. En dan moet ik dit ook allemaal in de gaten houden. Dan moet je toch bijna iemand anders voor in dienst hebben?
Ja, nou is het wel zo dat die wielrenploegen die hebben echt een vrij uitgebreide medische staf, dus die zijn er enorm mee bezig. Heel veel voorlichting is daar geweest.
Juridisch. Maar je moet je medische staf wel volledig vertrouwen ook en weten dat ze ook helemaal met jou bezig zijn. Daar begint het dan mee.
Ja.
We hebben het in dit land heel vaak over vertrouwenscrisis. Dat voert te ver voor dit programma nu, maar toch is mijn kamphuis. Daar gaat het wel over.
Nou ja, en het gaat ook denk ik over het feit dat niet elke sport de medische staf en het begeleidingsteam zo goed op orde heeft. Niet elke sport heeft voldoende financiële middelen om een goed team continu bij zich te hebben.
En ook al hebben ze genoeg middelen, vaak onderschatten ze het ook nog.
Nou ja, misschien. Maar vooral denk ik ook dat er heel veel sporten zijn die dat dus niet om zich heen hebben. Waarbij er dus nog meer verantwoordelijkheid bij de topsporten komt.
Nou, als advocaat zie je dat ook als je over deze zaken buigt. Hè? Dat hebben ze niet goed op orde.
Nou, dat vind ik gevaarlijk om dat te zeggen.
Dat geeft
maar
niks.
Het systeem kan zeker verbeterd worden. En moet zelfs verbeterd worden wat mij betreft.
En wat moet er dan in verbeterd worden?
De informatieverstrekking, de regelgeving zou best hier en daar wat verduidelijkt kunnen worden. En het is denk ik inderdaad heel erg belangrijk dat je een topsporter faciliteert in het maximaal kunnen sporten. En dat betekent dat alle randgebeuren en regels, die moet je eigenlijk zoveel mogelijk weghouden bij de sporten, want dat leidt af.
Ik heb het eigenlijk vooral over bloed en urine bewaren, omdat daar vaak misverstanden over zijn. Met name over hoe lang moet je dat bewaren. Kijk, nieuwe testmethoden kunnen doping na jaren naar dicht brengen.
Ja.
Na jaren. En dan moet je opeens, nou, we hebben het in het wielrennen ook vaak gezien, dan moet je opeens je zegens allemaal weer terug inleveren.
Ja. In de regel bewaar je dat niet zelf. Ik weet niet of Esmee dat eens heeft gedaan. Maar
de urine die bij een doopcontrole wordt afgenomen, wordt natuurlijk naar het lab gestuurd. En dat wordt daar ergens opgeslagen, maar niet bij jou thuis. Want daar kan je natuurlijk van alles mee doen.
Nee, dus inderdaad, dat moet je dus afgeven. Je mag er zelf totaal, dat is logisch ook, daar geen toegang meer toe hebben. Maar die zou je misschien wel 10 jaar moeten bewaren.
Volgens mij is op dit moment, maar dat weet jij misschien beter, de regel tot 8 jaar na dato mag hertesting plaatsvinden op basis van nieuwe inzichten.
Ja.
Dan kan natuurlijk alles veranderd zijn in de tussentijd. Maar wat belangrijker misschien nog is, uiteindelijk, topsporters willen hier niet onder lijden. Degene die kijkt ook. Wij willen allemaal niet bedrogen worden. En we gaan nu uit van eerlijke sport.
Ja.
Of we moeten vanuit gaan. Die stemmen hoor je ook regelmatig. Hè. Ach, geef het maar gewoon vrij. Mensen mogen gewoon zelf kiezen. Hebben jullie wel eens gedacht, als je ziet hoe ingewikkeld het in elkaar zit, ja, dat iedereen zijn eigen keuze mag maken, dat het dan, ja, het hangt er vanaf hoe je definieert, maar dat het ook eerlijk is.
Ja, nou is mee arts, maar dan gaat degene met de beste arts, die gaat winnen. En dat heeft dan niks meer met sport te maken. Dus ik ben daar echt een fervent tegenstander van. Uitbannen is onmogelijk, maar ik zie wel bijvoorbeeld in het wielrennen, er zijn al zulke stappen gezet. Hey, jij noemde net voorbeelden over artsen in de wielrennerij die medische attesten voorschreven. Nou, op dit moment wordt daar heel strak gecontroleerd. In de afgelopen jaren zijn daar echt al heel veel goede ontwikkelingen te zien. Men heeft ook bijvoorbeeld eigen bloedpaspoorten. Per commerciële wielerploeg houden ze dat bij. Als daar een wielrenner van de ene naar de andere ploeg gaat, wordt daarin gekeken of daar afwijkingen in staan. En bij twijfel wordt er gewoon niet ingehaald en geen contract. Dus daar zie je al positieve ontwikkelingen. Dus doping niet vrijgeven.
Bij twijfel niet inhalen, behalve dan in de Formule 1. Ik dank jullie hartelijk. Michiel van Dijk van CMS en Esmee Kamphuis van de Atletencommissie.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
Het scherm hangt er al een tijd en is ook handig voor haar werk. Maar Suzanne begon toch het vragen te krijgen over haar werkplek. Verslag is van Nelleke van der Heijden.
Suzanne, jij zit op je werk onder een groot scherm en dat heeft een zekere bezorgde vraag bij jou opgeroepen.
Ja, want wat ik me eigenlijk afvraag, stel, wie is er eigenlijk aansprakelijk als dat scherm naar beneden komt?
Ja, en dan op jou klettert.
Ja, precies. Als ik dan daaronder zit en dat scherm komt omlaag, is het dan mijn werkgever of het bedrijf? Ik heb geen flauw idee wie er verantwoordelijk is.
Johan Zwemmer van Stibbe. Maakt Suzanne zich terecht een beetje zorgen over dat scherm?
Nou, ik begrijp die vraag en ik zou zelf ook een klein beetje gaan trillen als ik zou denken dat er een scherm bovenop me zou vallen. Maar ze wordt wel een beetje geholpen door het arbeidsrecht. Een werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving te handhaven. En daar moet hij op grond van de arbeidsomstandighedenwet ook een risico-inventarisatie en evaluatie van maken. Dus wat zijn mogelijke gevaren en hoe neem ik maatregelen om ervoor te zorgen dat dat gevaar niet werkelijkheid wordt. En hij is ook aansprakelijk op het moment dat er een ongeval gebeurt, omdat hij niet die zorgplicht in acht heeft genomen. Ik vraag me af of in zo'n RINE ook iets staat over de bevestiging van schermen, dat dat goed is. Maar los daarvan moet een werkgever op het moment dat zij zegt ik maak me zorgen, wel kijken of maatregelen nemen om die zorgen weg te nemen.
Ja, dus zij zou haar zorgen ook wel bij de werkgever moeten aankaarten?
Absoluut. En op het moment dat ze dat doet en die werkgever doet er toch niks aan en dat scherm valt naar beneden, hè, laten we het niet hopen, dan is die werkgever op grond van de wet aansprakelijk voor alle schade die zij daardoor leidt.
Zegt Johan Zwemmer in een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.